Luisteraars, u kunt nog altijd getuige zijn van het gesprek dat wij hadden een tijdje geleden ten huize van apotheker Achille van den Munder uit Adegem. Die heeft zo pas zijn deur definitief gesloten. En wij vonden dat zeker een gelegenheid om eens bij hem op bezoek te gaan. En in de gezellige woonkamer hebben wij met hem een uitvoerig en openhartig gesprek. Je kon daar vorige week al een eerste deel van horen. Wij gaan nu verder met het vervolg van dat gesprek. En we waren eigenlijk bezig bij de hoofdbrok van zijn leven, de farmacie, de stijl van apotheker. En we hadden hem vorige week naar het einde van het programma toe gevraagd in hoeverre hij zelf gelooft in medicatie en ook zelf medicatie tot zich neemt. En wij willen daar graag nog een paar vraagjes aan toevoegen. Volkswijsheden of dingen in de volksmond die je wel eens hoort, zijn bijvoorbeeld, je moet een verkoudheid, een valling, een griepje, je moet dat uitzweten, je moet een keer purgeren, of je moet een beetje spanneren, zeggen ze dan in Maldegem, dat betekent een beetje vasten, en dat helpt het genezingsproces wel. En men zegt ook wel, ik heb dat toch nog gehoord van mijn grootouders, met medicijnen duurt een verkoudheid 7 dagen en zonder een week. Hoe is uw visie als deskundige dan op dat gebied daarover?
Wel, het is volledig wetenschappelijk bewezen. Je kunt kiezen. Wilt je op korte tijd genezen, neem dan niets. Maar dan zult je wel 3-4 dagen enorm veel last hebben van je hoofd en van je neus. Ofwel kunt je kiezen dat je die eerste 3-4 dagen op een tamelijk deftige manier kunt doorbrengen. Kunt voortwerken. Maar dan zal inderdaad uw oogverkoudheid, uw neusverkoudheid in plaats van 6 dagen... 8 dagen of misschien 14 dagen duren. Dat is toch waar.
Onbegrijpelijk, hè? Geneest het dan niet echt?
Nee, het geneest niet echt. Hè. Die producten zijn meestal antihistaminica, die dus de histamine, die dus die overgevoeligheid geven, die dus de histamine tegenwerken. En als dan zijn het ook producten die, men noemt dat de decongestiva, dat zijn producten die dus de neus laten opengaan. Uh-huh. Dus die werken daar, dus niet op de oorzaak van de ziekte, maar die werken op de verschijnselen van de ziekte. Dus ze laten uw neus opengaan, ze laten uw neus opdrogen. En daardoor zult je uw eerste 3-4 dagen op een zeer menselijke manier doorbrengen, maar je zult gestraft worden dat ze dubbel zo lang duurt. Dat is inderdaad waar. Je zult heel zeker met zeer enorm veel slijm en snot in uw neus zitten, dus waar ze anders niet zo mee zitten. Dus je moet een keuze maken, dat is zo.
Ja, meneer Van den Bunder, we hadden het de vorige keer ook al over allerlei alternatieve middeltjes. Ik wou het met u ook nog even hebben over zaken die toch ook wel te vinden zijn in de apotheek. Ik denk daarbij aan allerlei schoonheidsproducten, ook aan vermageringskuren. Dat is nogal in tegenwoordig, wordt ook denk ik wel een beetje vercommercialiseerd. Hoe staat u daar tegenover, de apotheker als toeleverancier eigenlijk van die zaken?
Wel, laat ons zeggen, na mijn 50 jaar en ik had een jonge collega, heb ik niet veel schoonheidsmiddelen mee moeten verkopen. Maar in mijn jongere jaren, ik verkocht graag schoonheidsmiddelen. Dat was dat meestal toch aan tamelijk mooie vrouwen en ik vond dat aangenaam. Ik heb niets tegen de schoonheidsmiddelen gehad. En wat de vermageringsmiddelen betreft, dat is inderdaad waar. Dus ik heb nu gelezen dat dus een aantal dokters in Oost-Vlaanderen gestraft zijn. Dus die cocktails, dat is werkelijk dus tegen alle gezondheid in. En dat zijn gevaarlijke middelen. Het is misschien niet zo gevaarlijk als je bij uw dosis, bij uw aantal, bij uw dosis blijft. Als een dokter zegt, neemt er 2 per dag, neemt er dan geen 3 en zeker geen 16. Begrijpt je? Dus als je bij uw dosis blijft, gaat het nog, maar het is dan toch al op de rand van het gevaar. Maar de enkelvoudige vermageringsmiddelen, waar maar 1 product in zit, en als je daar bij uw dosis blijft, dat is volgens mij niet gevaarlijk, maar dan ook voor een beperkte tijd. 1 maand, 2 maanden, proberen 10 kilo af te krijgen, verder zult je niet geraken. Dan in de tijd uitscheiden. Dus ik ben er niet absoluut tegen. Ten andere, ze worden ook gebruikt in de hospitalen en al, maar niet de cocktails, omdat daar producten in zijn, persoonlijk voor de schildklier, die een echt gevaar zijn voor de schildklier en ook voor de nieren. Dat is zeker, ik zou ze voor mijn eigen niet nemen.
Is dat toch niet iets van deze moderne tijd, al die zaken? Je hoorde er vroeger nauwelijks van, denk ik. Er wordt ook handig op ingespeeld door de industrie. Het brengt eigenlijk wel held in het laadje, denk ik. Hè?
Wel, ik zou het u gewoon cynisch zeggen, het zijn de vrouwen. Hè? En de vrouwen, om volgens de mode te zijn, en slank, dus volgens de lijn die ze moeten hebben, zouden ze alles doen. Hè? Zouden alles doen. Hè? Dat is simpel. Hè? Ze zullen zijn hun hoofd door een strop steken, hè? Om te kunnen vermageren. En meestal, en heel dikwijls worden ze nog lelijker mee, want ze hebben meestal een beetje een forse bouw, en ze vinden te verwarren en zijn gelijk geraamten. Maar dat is zeker, zijn de vrouwen. En ik zal het u zeggen, op een zeker moment, in een tijd maakten wij zeer veel bereidingen in een apotheek. En de ziekenbondsvoorschriften veranderden, dat er voor de meeste zaken geen tussenkomst meer was. Wel, van als er voor een product geen tussenkomst meer is, dan valt dat product op nul. Maar niet voor de vermakkelijksmiddels, dat mag kosten wat het wil. Want ongeveer de enige producten die nog gebruikt worden, waar er geen tussenkomst is, van de ziekenbond zijn vermakkelijksmiddels. Daar is alles mee gezegd. He. Het zijn de vrouwen, ja.
Ja, meneer Van den Bunder, u zei het de vorige keer al, de stijl van apotheker is niet zo gemakkelijk. Je moet ook vaak beschikbaar zijn. We kennen hier het systeem van de wachtdienst, waar je dan op geregelde tijdstippen ook 's nachts en in het weekend moet beschikbaar zijn. Is dat dan de mindere mooie kant van de stijl?
Wel, ik moet zeggen, ik heb aan de wachtdienst alleen maar goede herinneringen. Eerlijk waar. Het was wel zeer lastig. Het was zeer lastig. Maar je had een keer een ander publiek die je anders niet hebt. Een keer andere medicamenten. Je blijft in. Je zit in het roulement van Gans Groot-Maldegem. Niet meer in het roulement van Adegem alleen. En en ook, je moest het niet voor niets doen. Je werd betaald, dus je verkocht wat meer, dus je ontvangde wat meer. Ik heb aan de wachtdienst alleen maar goede herinneringen. Maar ze waren enorm lastig. Zeker de laatste 2 dagen altijd.
Dus. Wordt daar nu vaker gebruik van gemaakt? Ik kan me voorstellen, ja. Hoe moeten we ons dat voorstellen eigenlijk? Als je zo'n week met wacht bent, is dat iedere nacht een paar keer dat je toch moet opstaan? Of valt dat nog mee?
De nachten, dat valt mee en dat valt ook voor de dokters mee. Hè. Dus s'nachts na 12 uur moet je misschien een keer op een week opstaan en soms nog niet. Dus na 12 uur is dat niets. Maar natuurlijk, de zaterdag en middag die is zeer druk. De zondag die kan zeer druk zijn of druk. Soms is er geen mindere zondag. En dan uw avonden. Je hebt dus de maandagavond is meestal zeer druk. De dinsdag ook nog. Dan zijn er een paar minder drukke avonden. Maar dus tot 10 uur, 11 uur, zit je toch altijd goed bezet. En dus je moet altijd denken, als je aan een wachtdienst begint, dan heb je al een hele week gewerkt. En wat je normaal de zaterdagmiddag zegt, oef, nu trek ik een keer op uit, moet je nu je wachtdienst beginnen. En het zijn die 14 dagen na elkaar die hem zo lastig maken. Maar je zegt, heerlijk, ik heb de wachtdienst er hard gedaan. En ook, de mensen zijn nu ook dankbaar. Hè? Dus de mensen die komen zijn blij dat ze geholpen worden. En dat ze hebben. Ik heb altijd gezorgd dat ik alles in huis had. Natuurlijk, het is altijd een keer iets de eerste keer dat je niet in huis hebt. Maar ik heb altijd gezorgd. Ik wil hebben, als ze komen, dat ze kunnen hebben wat ze moeten hebben.
Als u uw professioneel leven zou kunnen herbeginnen, zou u opnieuw kiezen voor farmacie? Of zou je met hetgeen je nu weet een andere richting uitgaan? Misschien aanverwant? Of zeg je toch, het is goed geweest en ik zou het herdoen?
Maar ik zou het durven herdoen, inderdaad. Ik heb mij niet te beklagen over mijn beroep.
Nu, straks gaan we het hebben over de zaken naast uw stijl. Ja. Maar nu eigenlijk een streep trekt rond die meer dan 40 jaar apothekerij. Hoe staat u daar nu bij stil? Het is nog vrij recent uiteraard. Kun je al zeggen, ja, ik mis het eigenlijk toch wel. Hoe kijk je daar nu op terug, op die lange periode?
Wel, in mijn leven zal er eigenlijk zeer weinig veranderen. Ik heb altijd dus apotheek gehouden. Er zijn er drukke jaren in geweest, zeer drukke jaren, minder drukke jaren. Maar ik heb mij nooit een kwartier verveeld, aangezien dat ik dus een grote bibliotheek heb en een grote boekenlezer ben. En mijn vrouw heeft dikwijls tegen mij gezegd, uw hoofdberoep is boekenlezen en tussendoor doet je een apotheek. En dat was soms een beetje waar op het einde, dat was zo. Dus in mijn leven gaat er weinig veranderen. In de plaats dat ik nu als ik nu lees, daarna ieder 10 minuten of kwartier of 5 minuten uit mijn zetel moet en naar een apotheek, zal ik nu aan stukken voortlezen. En de uren die ik in de apotheek doorbracht, wel, ik zal die een wandeling maken of een fietstocht of hier of daar naartoe. Dus, maar eigenlijk aan mijn leven gaat er weinig veranderen. Dus dat zegt dat er iets meer wandelingen zijn, iets meer fietstocht, maar essentieel zal ik een thuisblijver blijven.
We gaan het straks nog uitvoerig over, over die passie van u hebben.
Ja.
Een bedenking die ik me maak, er zit nu, of er zal binnenkort iemand anders uw apothekerij overnemen. Hebt u spijt van dat het niet in eigen familiekring blijft?
Eerlijk gezegd niet. Want daar wordt ook in apothekerskringen zeer verkeerd over gerekend. Ik kom dus van een kleine middenstand en mijn vrouw ook. En iedereen die bijvoorbeeld de kleine middenstand zag, daar zijn overal dezelfde problemen. Dus ze hebben een zoon die de zaak moet overnemen. Maar op het ogenblik dat hij een zoon zou willen trouwen, is de vader nog te jong om eruit te gaan. Dan komt er een periode dat er maar twee zitten in een zaak, dat er maar werk is voor één, en soms nog minder. Dan zijn er de wrijvingen, wanneer gaat er die oude net gaan en zo. Dus in de farmacie is datzelfde. Dus veronderstelt uw dochter. Mijn dochter heeft ook voor farmacie begonnen en ze heeft al na een jaar gebeurd. Ik heb gezegd, kind, doe iets anders. Had mijn dochter dus voor farmacie dus geslaagd. Dan was ze geloof ik al 15 jaar apotheker. Ze zat weer al 15 jaar met twee. In een apotheek als er maar werk is voor één. Dus dat is integer, dat is verborgen werkloosheid. Dus ik heb daar nooit om gegeven. Ik heb natuurlijk verondersteld, uw kinderen zouden aan niets geraken. Ofwel zouden ze apotheker worden, zouden natuurlijk liever dan dat ze apotheker worden. Maar als ze aan een deftig beroep buiten een apotheek kunnen geraken, is dat volgens mij een winstpunt.
Zijn er tegenwoordig apothekers, net zoals men het van dokter zegt, die wel een zwarte sneeuw zien?
In de apothekers, ik denk het niet. Men spreekt nu soms van die enorme overnameprijzen die jonge apothekers geven. Ik weet natuurlijk niet hoe dat die jonge apothekers dat maken. Ik weet een financiën niet. Maar normaal gesproken zijn apothekers geen mensen die zwarte sneeuw zien. En ik zal de reden zeggen. Vergeleken met veel met dokters, zijn apothekers mensen die eerder bescheiden leven. Ze leven bescheiden, in een bescheiden huis. En dus ze zullen een huis kopen of een huis bouwen volgens hun middelen. En dan die apotheek, dat zal licht stijgen of dalen. Maar ik denk niet dat er apothekers zijn die zwarte sneeuw zien. Maar ik denk wel dat er apothekers zijn die bescheiden leven. Dat is iets anders, maar zwarte sneeuw denk ik niet.
Want ze hebben eigenlijk weinig of geen mogelijkheden om hun zaak te promoten. Reclame maken kan eigenlijk niet. Het is eigenlijk ook geen stijl die zich leent om te zeggen, ja, ik ben beter dan een ander. Want ja, waaruit haal je dan die merites? Het is moeilijk, hè?
Maar dus hetzelfde van bij de dokters, hè? Wie weet wie de beste dokter is? Wie kiest men als dokter? Iemand die een vriendelijk gezicht heeft, of die er zo imponerend uitziet, of die met een schone wagen rijdt, of een gebuur, of een zoon van een dokter weet er ook niemand wie dat er een goede dokter is. Hè? Wie weet wie dat er een goede chirurg is? Bijvoorbeeld, men heeft koning Boudewijn als een arts geopereerd, en dat was zo ongeveer de beste artschirurg van Europa. Is die operatie goed geweest? Ik weet dat niet. Misschien wel, misschien niet. Ik weet dat niet. Dus, maar men kan dat niet weten. Van een dokter ook niet. Een goede dokter, dat zal in de ogen van de mensen iemand zijn die zijn zaak goed presenteert. En in de farmacie is dat ook een beetje. Maar bijvoorbeeld in de farmacie, je hebt toch een paar zaken die je kunt bekijken. Bijvoorbeeld, heeft hij een apotheker een serieuze stok, heeft hij veel in huis of heeft hij niets in huis? Of weinig in huis? Dat is toch al een groot volgens mij een criterium waar het hem kunt op. Bijvoorbeeld, als hij bereidingen maakt. Je kunt dat zien. Wiegt hij zorgzaam of wiegt hij niet zorgzaam? Dat is toch een enorm criterium. Bijvoorbeeld, werkt hij proper of niet proper? Je brengt een lege fles mee. Wordt die fles een keer goed uitgespoeld en opnieuw gestoken of wordt ze wel weggevuld? Je hebt toch ook criteria waar ze kunnen opzien. Maar je moet niet denken dat daarvoor ene mens naar een andere apotheek gaan. Ze hebben nog een keuze en die keuze is een keuze uit het art. Of wegens de mode. Ik denk dat een apotheek, en misschien ook bij dokteren, uw praktijk wordt veel bepaald door de andere mensen die ook naar die praktijk gaan. Want ik weet zelfs in veel steden hebben dokters twee wachtzalen, één voor de rijkere en één voor de armere. Dus, omdat als ze bijvoorbeeld in een wachtzaal, ze kijken rond, wie zit hier allemaal? En dat is een apotheek ook zo, ze kijken rond, wie staat hier allemaal? En dus, zo wordt je sociologisch bepaald. Maar wie een goede apotheker doet. Maar volgens mij, een goede apotheker is één die veel in huis heeft, maar dat je zelden moet terugkeren, die u het product geeft dat een dokter voorschrijft en niet iets analoog, die u de bereiding met zorg maakt. En je ziet dat toch, u zelf, uw crème is mooi of is niet mooi, uw fles, die siroop is goed of niet goed of minder goed. Dus dat zijn toch criteria. Volgens mij kunt u een apotheker schatten.
Oké, we gaan hier dit eerste luikje van ons gesprek afronden. Zo dadelijk het vervolg, we gaan even onderbreken met muziek. Luisteraars, wij zijn nog altijd in huizen van apotheker Van den Bunder. En wij praten nog even door, we hadden het daar straks al over eigenlijk de hoofdmoot, het professionele leven, over de farmacie hebben wij al heel veel gehoord. Laten we het misschien nu eens hebben over zaken die meer op de voorgrond zullen treden. De apothekerij, die is gesloten, die wordt overgenomen. Hè. Er zal nu meer tijd vrijkomen om aan hobby's te besteden. En wij hebben, toen wij hier binnenkwamen vanavond, al heel ruim kunnen kennismaken met een grote hobby. Het is eigenlijk een beetje te weinig gezegd, een passie van u, meneer Van den Bunder. En dat is de literatuur. Hele kasten volle literatuur, romans, binnenland, buitenland, alfabetisch gerangschikt, eerste drukken vaak. Wat is het toch en dat dichtbundels, dus proza en poëzie, wat is het toch dat u zo naar die literatuur heeft gedreven ooit?
Wel, dat is bij mij gekomen als jongen van 14 jaar. Ik zag bepaalde boeken en ik werd ernaar getrokken, gelijk of een man naar een vrouw getrokken wordt. En je kunt het niet beter formuleren of de Franse schrijver, ik kan op zijn naam niet komen, Valéry Larbaud, die in een essaybundel van hem genoemd heeft, Ce vice impuni, la lecture. Het is een ondeugd die niet gestraft wordt, maar je hebt ze, je kunt er niet aan weerstaan. Dus, dat is zo. Een boek kan u zo erg aantrekken als een liefhebber zit, als een vrouw je aantrekt, zo erg is het.
En je moet hem dan ook hebben, maar je zou hem ook kunnen lezen en terug naar de bibliotheek doen.
Natuurlijk, zoals een vrouwliefhebber de vrouw wil lezen. Ja, natuurlijk, maar als je een bibliotheek, ik heb die ook, ik heb alle bibliotheken hard gebruikt, maar ik heb bibliotheken altijd gebruikt om boeken te leren kennen, waarvan ik niet op voorhand wist dat ze het kopen waard waren. Dus schrijvers die ik een keer wilde leren kennen, een keer een proef van nemen. En in die zin is een bibliotheek zeer goed. Maar als je in een bibliotheek een boek leest en die is zeer goed, dan wil je die boek ook hebben. Dat is zo, je wilt hem hebben.
En haal je plezier genoegen uit het herlezen? Want dat is dan toch eigenlijk een functie van een boek in huis gaan. Je kunt het opnieuw ter hand nemen. Vergelijken dus met iemand die naar televisie, naar een avonturenfilm, een thriller kijkt. Ja, die ga je niet meteen twee keer bekijken. Met een boek moet dat dus anders zijn.
Wel, het is als volgt, niet waar. Herlezen, dat is enorm aangenaam. Maar je moet herlezen na een tijd, als je een boek ongeveer vergeten bent. Dus je moet daar, laten we zeggen, 10 jaar tussen laten. En dus als je na 10 jaar een boek herleest, dan zult je die met evenveel genoegen herlezen als de eerste keer. Maar ik moet er wel bij zeggen, de verrijking van een boek, die heb je gehad de eerste keer. Stel, als je een boek de eerste keer leest, dat waar je mee verrijkt, waar je karakter mee verandert, dat heb je de eerste keer. Als je na 10 jaar die een boek herleest, die verrijking heb je niet meer. Maar het genoegen, dat is zeker even groot. Maar je moet een voldoende tijd tussen hebben. Niet voor poëzie. Voor poëzie, daar kun je bepaalde gedichten 20 keer op een jaar lezen. Nee? Dus dat is het plezier van poëzie. Je hebt een dichtbundel en daar gaat je één gedicht altijd op. Niet in één bundel, gaat er één gedicht uit herlezen. Dus, en gedichten zijn kort en dus gedichten, dat kun je. Dus je krijgt dan een keer in je hoofd, kan je die in een boek nemen, dan gedicht nog een keer lezen. Maar voor romans, dat is natuurlijk van langere adem. En daar moet volgens mij liefst 10 jaar tussen zijn dat je een boek vergeten bent. Ongeveer vergeten kan.
Kunnen we dat eigenlijk een beetje als uw levenswerk beschouwen? Het lezen, maar ook het verzamelen van al die lectuur? Want ja, als je het bekijkt, je hebt er toch al wat verzameld en nog veel meer gelezen, vermoed ik.
Ja. Wel, ik kan niet zeggen mijn levenswerk, maar het is wel de vervulling van mijn innerlijk verlangen, dat is het. Hè? Dus had de lectuur niet bestaan, ik zou geen gelukkige mens geweest zijn. Ik zou een ongelukkige mens geweest zijn. Maar de lectuur heeft mijn leven vervuld. En ze heeft ook heel zeker mijn leven verrijkt. Heel zeker, heel zeker.
Wat zijn dan voor u de selectiecriteria? Want ja, je kunt eigenlijk moeilijk een hele boekhandel gaan opkopen. Je moet toch ergens grenzen leggen of ergens afgaan op, ja, ik weet het niet, kritieken of hoe komt een werk in jouw collectie terecht? En hoe komt het er niet in terecht als je het niet koopt?
Je moet eerst en vooral een goede flair hebben. En die flair heb je of heb je niet. Dat is al nummer 1. Ten tweede, je leest toch ook een klein beetje de kritiek. En dan moet je een beetje de critici zien. Of dat een criticus ook een fijne smaak heeft of niet. En als dan een criticus een fijne smaak heeft, en je ziet na een enkele tijd dat die criticus een beetje een uwe smaak heeft, dan kun je ook met een zekere, ja, met een zekere zekerheid de boeken kopen die hij aanprijst. En dan moet je zelf beginnen elimineren. Hè. Je hebt dan boeken die toch tegenvallen. Die schrijver gaat je misschien nog een keer een boek kopen, maar geen een derde meer. Hij mag geen twee keer tegenvallen. Daar staat het. Dus als een schrijver tegenvalt, koopt je hem niet meer. En als hij meevalt, koopt je hem nog en je blijft hem kopen tot op het moment dat hij je toch gaat beginnen tegenvallen. Want alle schrijvers zijn op het moment uitgeschreven en hun beste werk is weg. En dan voelt je dat ze, en als je dat zo van een schrijver, zelfs van een goede schrijver, 2, 3 flauwe boeken aan elkaar koopt, koopt dan geen vierde meer. Hè.
Gaat u zelf schrijver willen zijn? Onvervulde droom?
Nee, ik zal iets zeggen. Ik zou een grote schrijver willen zijn. Een grote schrijver. Dat zou ik wel willen zijn. En dan nog een grote schrijver dat me niet te veel moeite kost. Maar eigenlijk, ik heb nooit gedroomd om schrijver te zijn. Nee, dus, ik ben dus een, en dat is tegenover mij veel misverstand geweest. Ik ben een kunstliefhebber. Maar geen een kunstenaar. Maar ik ben een verschrikkelijke kunstliefhebber. Verstaat u? En ik ben een goede kunstliefhebber. En ik ken daar iets van. Maar ik ben geen kunstenaar. Ik heb geen creativiteit. En ik weet het van mijn eigen. Dus ik heb daar geen enkel probleem mee.
Nu het lezen van boeken, u verdiepen in literatuur. Is dat eigenlijk in C geen eenzame hobby ook? Want eigenlijk kun je toch nauwelijks die ervaringen delen met anderen.
Het is iets dat u absoluut vereenzaamt, aangezien je in uw zetel zit en je zelfs geen geluid rond u kunt verdragen. Dus het vereenzaamt u zeker. Maar, ik ben gans mijn leven overal een van de grootste uitgaanders geweest. En ik heb nog tijd gevonden om mij uren en uren en uren te vereenzamen. Ik vraag me altijd af wat doen andere mensen. Ik loop overal, ik zie geen bekenden. Wat doen die bekenden? Ik weet het niet. Maar dus je vereenzaamt u, maar je moet dan zorgen dat er nog uren overblijven dat je uit die eenzaamheid weggaat naar de samenleving. Hè. Dus zo moet je het doen. Hè.
U spaart misschien ook tijd uit door minder naar televisie te kijken. Ik heb hier trouwens niet direct een beeldbuis gezien of zit hij ergens weggestopt in een kast of zo.
Maar toch, er is wel een in een kast. Maar het is zo, ik kijk naar het nieuws meestal, omdat ik dan s'avonds eet op die periode. Dus dan kijk ik naar het nieuws, maar niet altijd. Maar ik kijk naar het nieuws, en als er een keer een schoon, aangenaam programma is, zal ik ook een keer kijken. Maar meestal s'avonds, dus kijk ik niet. En omdat ik dan wil inhalen wat ik volgens mij overdag te weinig gelezen heb. Dus mijn rantsoen is 100 bladzijden zeker. 100 bladzijden. Als ik mijn 100 bladzijden per dag niet haal, dan zal ik zeker naar geen televisie kijken. Dan wil ik aan mijn 100 bladzijden komen. Nu, daar gaat voor mij geen probleem mee zijn. Ik ben dus nu in pensioen. Mijn 100 bladzijden per dag zal ik wel hebben. En veel meer dan, dat ons zeggen, 130, 140 bladzijden. Kun je toch niet lezen, want dan krijg je hoofdpijn en je kunt niet meer smaken. Dus ik zit ongeveer aan mijn plafond van lezen. Maar ik zal nu misschien meer televisie kijken. Dat zal ik misschien doen. Of meer radio beluisteren.
Nu over die andere hobby's en dingen die u graag doet, daar moeten wij het zo dadelijk eens over hebben. Eerst een stukje muziek.
Ja, meneer Van den Bunder, we hadden het zo net voor de muziek over die grote passie van u lezen. Ik wou daar nog eigenlijk een slotvraag bij stellen. Lezen of ja, vooral het verzamelen van boeken, is dat een dure bezigheid?
Ja, het is zeker een dure bezigheid. Maar naar ander licht gaan kijken, dat is ook een dure bezigheid dus. Ja, dus je moet kiezen. Hè. Dus ik heb bijvoorbeeld in mijn leven het reizen tamelijk gelaten, omdat je uw geld niet aan alles kunt uitgeven. En ik heb liever boeken gekocht dan te reizen bijvoorbeeld. Maar het is zeker een dure bezigheid. Bijvoorbeeld, zeker ook met ouder te worden ben ik er nog meer gaan kopen. En ik durf zeggen, ik heb jaren dat ik voor 100.000 frank koop. Ja, maar ja, als je op café gaat, kun je dat ook verteren. Hè. 2.000 frank. ja, op een week, of gaan naar de voetbal, gaan naar Anderlecht, of we gaan naar de opera. Ik heb een keer een prijs gehoord van een ticket voor de opera, maar dat is ook 1500 of zoveel, geloof ik. Dus het is duur, maar de rest is ook duur.
Nu over dat reizen gesproken, meneer Van den Bunder, je hebt nooit zeer lange reizen gedaan. Je zei ons bij de voorbereiding, of toch, ja?
Een paar, Noorwegen en de Azurenkust, dat zijn mijn twee lange, en ook Italië, dat zijn mijn twee langere reizen. Dus de Azurenkust, Noorwegen en dan Italië, dus Venetië en dus de steden van Noord-Italië. Dus dat zijn mijn drie langere reizen, de rest waren allemaal korter, 8 dagen enkele, en dan 4 dagen, 3 dagen en 2 dagen. Dus.
Welke reiziger bent u? Ik kan me niet voorstellen dat u iemand bent die in Spanje aan de kust gaat vertoeven, bijvoorbeeld.
Wel, ik zou u zeggen, ik ben ook in Spanje geweest, dus dat zal ik zeker niet doen. Ik was dus zeer ouderwets in het reizen. Voor mij, dus wij in de lagere school hebben wij nog een liedje geleerd. Wij reizen om te leren door heel het land. Wel, ik reis ook om te leren en om te zien. Dat is inderdaad waar. Een reis waar ik niets op zie of op leer, dan blijf ik liever in de zetel. Maar ik heb ook altijd wel zeer persoonlijke reizen. Ik heb altijd mijn reizen zelf uitgestippeld. En in veel van mijn reizen heb ik ook altijd bezocht huizen of landschappen waar bepaalde schrijvers gewoond hebben, van mijn lievelingsschrijvers. Ik heb dat altijd gedaan, zeker in Holland en ook zeker in Vlaanderen. Ik heb ongeveer al de huizen in Vlaanderen dus bekeken waar bekende schrijvers gewoond hebben. Dus zij zijn van mijn grote genoegens geweest. En ook in Nederland. Dus ik ben nog speciaal naar Bussum gereden om het huis te zien waar Gorter en Frederik van Eden gewoond hebben. En dat had ik mij voorgenomen toen ik in de vierde Latijnse zat. En we kregen in ons les van Nederlands moesten wij een les lezen over Windekind uit de kleine Johannes van Eden. En daar stond boven gestorven te Bussum. En ik zei mijn tijd, ik kom van mijn leven nog in Bussum en ik ben er 3 jaar geleden gekomen. En in mijn eerste reis in Holland, dan heb ik de plaats bezocht waar mijn 3 lievelingsschrijvers uit die tijd gewoond hebben. Dat was Leeuwarden, waar Slauwerhof gewoond heeft. Dat was Arlingen, waar Vestijk zijn kinderjaren heeft doorgebracht. En dat was Doorn, waar hij toen op die moment woonde. Dus ik heb dat altijd zo, zeker in Nederland en in Vlaanderen, en Frankrijk ook een beetje, waar schrijvers gewoond hebben, die landschappen of die steden zocht ik op. Nu is mijn grote droom, ik heb het al aan een vriend gezegd, dat is zeker mijn eerste reis die ik maak, en ik wil al 3 jaar maken, dat is een keer naar Charleville reizen, eerst naar Redoux en dan naar Charleville in Noord-Frankrijk, daar heeft Rimbaud geleefd. En dat is, ik wil in Charleville komen waar Rimbaud geleefd heeft. Dat is een van mijn kleine kanten, laat ons zeggen.
Goed reis naar literatuur kunnen samengaan. Goed reis naar literatuur kunnen samengaan. Dan misschien nog eens iets anders, wat ook de bezoeker opvalt als hij hier in uw gezellige woning komt. De veiligheid aan, laten we toch zeggen, moderne kunstwerken, moderne schilderijen en andere dingen ook. Het geeft een zeer moderne look allemaal, hè? Ook een liefhebber, duidelijk.
Ja, ik was daar liefhebber van, maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben groter liefhebber van boeken dan van schilderijen. En op het moment dat ik moet beginnen sparen, zal ik wel sparen op schilderijen en nieuwe boeken. Dus ik heb in de tijd dat het mij een beetje beter ging, dat was in het begin van de jaren 60, heb ik mij nogal het een en ander gekocht van zeer goede schilders, meestal uit die Antwerpse schoolginter, en die op die moment nog betaalbaar waren. Ik heb zo werk van Vicenti en ik heb er van, ja, moet ik kijken, van Mark Verstokt. Hoe noemen ze dat? Nee, gekeken. Van de Antwerpse school. En toen was mijn huis vol en mijn geld was toen ook op. En ik heb het dan niet opgehouden. Maar ik heb er al veel plezier aan beleefd. En ik ben ze blijven volgen, de moderne kunst, tot ongeveer 10, 15 jaar geleden. Toen konden ze al die nieuwe niet meer assimileren. Maar ik heb ze altijd goed gevonden en ik ben altijd goed op de hoogte geweest van de moderne kunst. Yes.
Nu nog iets anders, meneer Van den Bunder. We laten eigenlijk de muziekkeuze voor onze programma's altijd over aan de gast die we interviewen. Nu heeft het ons wel enigszins verwonderd dat u eigenlijk te vinden bent voor nogal moderne muziek. U bent een fervent luisteraar van Studio Brussel, heb je ons verteld.
Ja, dat ben ik zeker. Dus ik ben voor alles wat ongewoon is. wat je niet van buiten kent. Je mocht het niet van buiten kennen. Maar hebt u een gedicht bijvoorbeeld niet van buiten kennen. Je mocht het wel kennen, maar niet van buiten kennen. En die muziek van Studio Berselen, die zult je nooit van buiten kennen. Dus ik kan iedereen, bijvoorbeeld het programma op zaterdag namiddag, Crapule Deluxe op Studio Berselen, van 5 tot 7 aanbevelen is. En ik hou ook van pop en ik hou van ritme. Dat zit in mij. Ik ben misschien een beetje een Dionysische figuur. Ja, dat, ik mag niet zeggen het dierlijke, maar dat lichamelijke, dat zit in mij komen en ik hou van ritme. En dat vind je in de pop. En ik ben niet voor trage pop en niet voor, het moet ritme zijn. Ook in jazz, ik heb van jazz enorm gehouden in de jaren 40, 50, toen jazz nog ritmisch was. Maar toen de cool jazz gekomen ben ik daarvan weggestapt, dat zegt mij niets.
Zo, meneer Van den Bunder, ik denk dat we stilaan gaan moeten afronden. Het tweede deel van ons gesprek zit erop. We danken u voor uw gastvrijheid en uiteraard voor de gezellige babbel. En we hopen dat de luisteraars u nog wat beter hebben leren kennen. En we wensen u uiteraard ook een rustige pensionering toe en nog veel genot met hetgeen waar u toch bedreven mee bezig bent.
Ik hoop dat ook en het was voor mij een groot genoegen.
Tot zover inderdaad, luisteraars, ons gesprek ten huize van apotheker Achille Van den Bunder. Een man die toch wel verrassend uit de hoek kwam. Bracht de tijd op 11:06 op deze zondag voormiddag. U had van mij nog een paar activiteiten te goed. Allereerst kan ik de geïnteresseerde luisteraar uitnodigen naar de volgende vergadering van de Adegemse Dorpsraad. En die vindt plaats op vrijdag 7 februari om 20 uur in de raadzaal van het Oud Adegems gemeentehuis. Dan iets anders, op vrijdag 21 februari om 20 uur in de Sint-Adrianuskerk in Adegem. Het Davidsfonds van Adegem stelt dan de Deutsche Messe voor van Franz Schubert. En dat door de parochiekoren van Adegem en van Oostwinkel, versterkt ook nog door het Waregems Kamerorkest. Je betaalt daarvoor in voorverkoop 300 frank en 200 frank als je houder bent van een 60-plus of een CJP-pas. En aan de kassa van de kerk betaal je 350 frank of 250 voor weer 60-plussers en CJP-houders. Reserveren van kaarten kan ook bij Achille Hoetals in de Hele Straat in Adegem of bij de Heer van Voren, Staatsbaan 29, ook al in Adegem. Op zondag 2 februari, luisteraars, en daarmee zijn we toegekomen aan de activiteitenkalender van het Groencomité, een wandeling in het Drongengoedbos, trefpunt aan de hoek Drongengoedweg, west voor de straat Ikneselare, om 9 uur 's morgens. Informatie krijg je van Erik Blondia op telefoonnummer 09-374-4947. Op woensdag 5 februari organiseert het Koninklijk Atheneum van Maldegem een voetbaltoernooi. En de bekeruitreiking die gebeurt door Sven Vermans en die is verbonden aan Club Brugge. Dus woensdag 5 februari, dat zal wel in de namiddag zijn. En dan nog even kijken naar de beknopte activiteitenkalender samengesteld door de Maldegemse Cultuurdienst. Op dinsdag 28 januari, gezond slapen, dat wordt een thema namiddag voor 50-plussers om 14:30 in de Van Poekenzaal in Middelburg met de KVLV. Ook die dinsdag namiddag een pétanque wedstrijd in het seniorenhuis Park Wallijn van 13 tot 17 uur met CRM van Maldegem. Een dagje later kan er met CRM van Maldegem gekaart worden op woensdag 29 januari van 14:30 tot 18 uur. En nog een dagje later op donderdag 30 januari een nieuwjaarsontmoetingsnamiddag ook alweer voor CRM-leden. In zaal Royal te Maldegem is dat vanaf 14 uur. En dan nog een dag later op vrijdag 31 januari, kleine zieken, grote zorgen. Dat is het thema van een avond die doorgaat in zaal De Gilde vanaf 20 uur met KWB en KAV van Maldegem. Info op 71 46 58. En dan nog een laatste berichtje en dat komt van het Centrum voor Basiseducatie Meetjesland, beter bekend als Open School voor Volwassenen. En zij stellen al hun cursusaanbod voor het voorjaar 97. En dat worden een aantal kortlopende cursussen. 4 reeksen meer bepaald, 2 korte opfriscursussen rond de Nederlandse taal. Ook een cursus zeker van jezelf en ook 1 langere cursus die voorbereidt op het behalen van het rijbewijs. Alle cursussen zijn bedoeld voor volwassenen die niet de kans hebben gekregen om lang naar school te gaan. Die open school is reeds een 6-tal jaar actief in het Meetjesland. En naast het gewone cursusaanbod kun je ook het hele schooljaar door meer korte cursussen volgen. En ik heb er daarnet een paar voorgesteld. Meer informatie krijg je van dat Centrum Basis Educatie Meetjesland, Schaperijstraat 86 in Heeklo. Bellen kan naar 09 378 31 83. Bijna 11 uur, ons programma zit erop en mijn stem laat het een beetje afweten. Het wordt dus hoog tijd om afscheid te nemen. Niet vooraleer u echter verwezen te hebben naar toekomende zondag. Dan is er weer een nieuw magazine-satelliet tussen 10 en 11. En dan praten wij over de gemeenteraad die woensdag aanstaande plaatsvindt in het Maldegemse gemeentehuis. Wat daar aan belangrijks verteld is, dat verneem je dus de komende zondag in ons programma Satelliet, dan weer tussen 10 en 11. Je krijgt nog een prettige zondag toegewenst van Jan van der Werf, Patrick Vermeer en Christ de Zwijger.